Goedenavond, gemeenteleden, gasten en degene die later deze dienst beluisteren. U bent allemaal van harte welkom in deze dienst waarin de heer Verkade uit Harderwijk zal voorgaan. Volgende week gaat voor dominee Op het Hof. Ons avondlied is lied 885 en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Ons hulp en onze verwachting is de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen en in stand houdt, en die zijn trouw vasthoudt over de tijden heen, en die nooit stopt met het werk dat hij ook aan ons begon. Hij groet ons ook genade zij en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, door de werking van de Heilige Geest. Amen. We willen samen verder gaan zingen met een lied van Israël, dat ook zingt over verwachtingen. We zijn immers aangekomen de tijd die we Advent noemen. In wezen is ons hele leven volgens mij iets van Advent, verwachten, hij komt. In het tweede couplet
staat het dan heel sterk geschreven. Ja, ik kom, ik kies de tijd, ik kies de tijd ten gericht. Lijkt het of de aarde zwicht, ik bewaar het wereld rond. Maar zouden we niet eerst hem loven? U alleen, u loven wij onze Heer. Psalm 75, 1 en 2. Lang geleden is het in de kerk al afgesproken en ingevoerd om iedere zondag weer de meest belangrijke onderdelen van het geloofsbestaan te blijven herhalen. En dat deed men simpelweg omdat dat wellicht het makkelijkste aanleert. Kijk, bij mensen die vandaag de dag niet anders dan letters eten hebben met de 10 geboden of met een geloofsbelijdenis niet zoveel moeite. Maar als je dat eigenlijk nog nooit zo zelf hebt gelezen, dan is het fijn om dat juist met regelmaat te blijven herhalen. We willen het ook vanavond doen en we willen het doen met een tekst die dit jaar ook jubileert. Je zult er vast wel de laatste tijd ook meer van hebben gezien en gehoord. Wij waren in 85, oftewel 40 jaar geleden ondertussen, ook in Iznik. Dicht bij Istanbul, en we zijn ook bezig kijken dus waar ooit die belijdenis van Nicea is opgesteld. En die zou ik eigenlijk met u willen uitspreken. Ook al omdat er vandaag, maar ook toen al blijkbaar veel te doen was over die vraag van wie is Jezus nou uiteindelijk. En ik vind dat in die belijdenis eigenlijk het meest mooi verwoord ook. En daarom ook het werk van de geest stel ik voor dat we dat nu samen gaan belijden. En ik meen dat jullie gewoon zijn om dat staande te doen. Dan gaan we dat ook staande doen. Tenminste, voor zover dat lukt. En in antwoord zingen we dan met het mooie eens als de bezuinen klinken 1 en 6. Maar we mogen eerst vanuit ons hart beleidend meezeggen. Ook met de gelovigen van al ver voor ons. En ook ver rondom ons. Als we het zeggen, wij geloven in één God, de Almachtige Vader. De schepper van de hemel en van de aarde en van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, die geboren is uit de Vader voor alle eeuwen. Hij is God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Hij is geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. En dan beleidt hij, beleidnis zo mooi, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften, en hij is opgevaren naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en die levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon wordt aangebeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven ook één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Samen in gebed gaan en om de zegen van de Geest van God vragen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we willen u danken en loven dat we hier vanavond weer bij elkaar mogen komen. Dat het de eerste dag van de week is, dat we vanmorgen misschien ook op een andere plaats, misschien ook wel in Siddeburen, misschien ook wel niet alleen meeluisterend en zingend, maar ook meevierend met het avondmaal. We willen u danken dat u ons dat ook vandaag zo in vrede hier geeft. Sowieso, wat een voorrecht dat wij niet bang hoeven te zijn uiteindelijk, omdat we zouden kunnen worden opgepakt of neergesabeld vanwege ons geloof, zoals het Paulus zo vaak overkwam en zoals we het nu horen van christenen in de vervolging. U geeft het ons juist in alle vrijheid. En dat maakt het voor ons misschien wel minder bijzonder. En vinden we het gaandeweg zo gewoon dat we denken, ach, waarvoor zullen we nou heen gaan? Maar het is fijn dat u ons hier uiteindelijk samen roept en samen brengt ook in deze tijd van Advent. Waarin we meer dan anders lezen en overdenken dat u, Heer Jezus, niet alleen aan de rechterhand van de Vader bent, maar dat u zult terugkomen. Dat u bent gekomen, en daar mogen we ook blij om en van worden in deze tijd. We laten het aan de huizen zien en hebben allerlei bijzondere vieringen waarin dat uiting komt. Mensen zijn soms ook een stukje vrolijker dan op andere momenten in het jaar. Maar we mogen het met recht doen, omdat uiteindelijk niet deze wereld met al zijn zorgen van vandaag het laatste woord zal hebben of krijgen. Maar dat we uit mogen zien naar de toekomst van u, Jezus, Zoon van God. Waarin we ook nog lezen, zo tegen het slot van de Bijbel, dat u zelf alle tranen uit onze ogen wilt wegwissen. En dan kun je niet soms de hoop inlopen door allerlei redenen en omstandigheden. Maar dat u zozeer vader voor ons, van ons bent, dat u ze wegwist. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt u zich over hen die u vrezen. U weet het, dat wij klein zijn. Wil u bidden, wilt u vanavond uw woord voor ons open doen? Wilt u ons hart er ook voor openzetten? Misschien zijn er wel allerlei andere dingen die de aandacht vragen. Het kan ook maar zo gebeuren dat je in je gedachten bij allerlei dingen terechtkomt, maar we bidden juist, geef ons een moment hier samen, dat we uw stem, uw aanwezigheid mogen ervaren. En dat blijft een wonder, dat boek van u, die bibliotheek, vol van getuigenissen, dat u een toekomst voor ogen heeft, zelfs vol van hoop. Wees zo in ons midden, dat het niemand ontgaat, en zegen ons, ook als we een taak hebben. Dat vragen u, in Jezus' naam, uit genade. Amen. We willen samen gaan lezen uit de Bijbel. Ik zou eerst wat u willen nadenken over hoe dat nou Israël, het volk, is vergaan. Het volk waarover tegenwoordig zoveel wordt gesproken. Met Genesis 46, vers 1 tot en met 5. Ja, Genesis 46, vers 1 tot en met 5. En daar lezen we dat Jacob dus het land moet verlaten. En dan staat er: Israël ging op weg, al zijn bezittingen nam hij mee, en in Beersheba gekomen bracht hij offers aan de God van zijn vader Isaac. 'S Nachts richtte God zich in een visioen tot Israël. Jacob, Jacob, riep hij. Ja, ik luister, antwoordde Jacob. God zei: ik ben God, de God van je vader. Wees niet bang om verder te reizen naar Egypte, want ik zal daar een groot volk uit je doen voortkomen. Ikzelf zal met je meereizen naar Egypte, en ik zal je daar ook weer vandaan brengen. En niemand anders dan Jozef zal jou de ogen sluiten. Toen verliet Jacob Beersheba. Zijn zonen lieten hem hun kinderen en hun vrouwen op de wagens rijden die de farao hiervoor had meegegeven. Ja, zo was het toen nog. We gaan nu verder in Exodus 3. En daar merk je dat het al wat veranderd is. Exodus 3, vers 1 tot en met 10. Daar lezen we samen: Mozes was gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God.
En daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: Mozes, Mozes. Ja, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. En de Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, de Gewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. En als laatste, dat is meer van toepassing natuurlijk voor de gemeente van vandaag, ook lezen uit het allerlaatste Bijbelboek, Openbaring 22. Vanaf vers 17. Daar lezen we samen: de geest en de bruid zeggen: Kom. En laat wie luistert zeggen: Kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Ik verklaar tegenover een ieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad die in dit boek beschreven zijn. En hij die van deze dingen getuigt zegt: Ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. Ja, we zijn te feliciteren dat we dat hier in alle rust zo met elkaar mogen lezen. Maar het wordt nog mooier als we het in ons hart ook een plekje geven. En nog mooier als we er vandaag of morgen nog eens met anderen over gaan spreken. Halleluja. We willen samen in antwoord zingen met de psalm die ook vaak over Israël juist zingt. Psalm 105. Daarvan willen we vers 8 en vers 14 zingen. Zo kwamen Jacob en zijn zonen als gasten in Egypte wonen. En ook het 14e vers: Gods volk trok uit langs effen paden. Psalm 105, vers 8 en 14.
Gemeente van Christus, broers en zussen die hier zo vanavond mogen samen zijn of op enig moment met ons meevieren. Het is ons weer gegeven om 4 weken, 4 zondagen ons voor te bereiden op de herdenking van Jezus' geboorte. En dat lijkt eerst best wel een lange tijd, hoewel we zijn al aan het eind zo'n beetje nu van de 2e zondag. En zo tegen het eind van het jaar, met al die korte dagen, lijkt het leven in een veel groter en hoger tempo te gaan dan wanneer je weer aan een nieuw jaar begint. Dat lijkt zo, hè, want we houden onszelf voor de gek als we dat echt menen. Maar goed, er moet wel vaak aan het eind van december nog het nodige gebeuren. Het nodig worden voorbereid, het nodig worden afgerond. En misschien heb je ook nog wel ontmoetingen in uw agenda staan, juist in deze maand. Het is ook wel mooi om vanuit de gemeente juist ook dan mensen bij te betrekken die misschien wat verder op de rand staan en leven. En toch hen ook juist een mooi moment, een onvergetelijk moment voorafgaand aan de viering van het feest van Jezus' geboorte te geven. Maar ik weet niet hoe u het beleeft, maar voor mijzelf is al jaren zo dat boven dat herdenken van die eerste komst, hoe mooi ook en hoe belangrijk ook, toch blijft staan dat Jezus uiteindelijk aangeeft dat hij terug zal komen. Die laatste woorden van het Nieuwe Testament. En voor mij is dat een troostrijke roep van Jezus. Ik was vanmiddag nog bij een ernstig zieke gemeentelid uit Hoogeveen in het ziekenhuis van Emmen. En nou ja, het viel niet mee om ook allerlei dingen in dat korte moment met hem te bespreken, ook vanwege anderen die erbij aanwezig waren. Maar ik heb hem wel nader ook nog geappt, joh, van dat mogen we wel nu als vooruitzicht hebben. Hij schreef ook terug, dat is het mooiste waar we uiteindelijk mee kunnen rekenen. Dat niet alles van vandaag het laatste zal zijn, ik kom er zo nog wel op. Maar dat Jezus het juist zegt. En dat hij het ook zegt op het moment dat Jeruzalem, het letterlijke Jeruzalem, toen aan flarden lag. En je zou denken, nou dat wordt helemaal niks meer. En dan juist ziet Johannes dat visioen, zoals al eerder ook over een visioen vanavond blazen, dat mooie einde van Jezus zelf die komt. Ja, wij zien in onze dagen de gebrokenheid van de wereld in best wel heftige vormen. In ons eigen kikkerlandje lijkt het haast niet meer mogelijk om nou een regering te gaan maken die de crisis kan oplossen. En ja, als je wat verder nog kijkt op de wereld, hè, dan zie je van die heren voorbij komen. De een die wil geloof ik het eeuwige leven zien te verkrijgen. En de ander die wil zich als een soort god laten aanbidden en eren en loven. Ongelooflijk. Zij zullen als wereldheersers dan aantreden, maar tegelijk kun je daar enorm bezorgd over zijn. Maar boven al dat vergaderen en al dat besluiten blijft toch die roep van Jezus staan die het ons toezegt en aankondigt. Ik kom. Ik weet niet of het voor u ook een daadwerkelijke beleving is van deze dag. Dat uitzien. Ik wil even een zijpaadje maken naar Johannes de Heer, we zingen straks een lied uit zijn bundel. Maar die gaf ook aan, dat vond ik heel mooi. Want hij is met name rondom de Eerste Wereldoorlog veel ook aan het zoeken geweest. En al die teksten over de toekomst. Dan komt met allerlei gedachten. Daar kun je soms zelf ook weer bedenkingen bij hebben. Maar hij zegt heel mooi op een gegeven moment dat we Jezus' komst ook niet te ver weg moeten prioriteren. Maar dat hij eigenlijk steeds al misschien wel iedere dag, misschien zelfs al ieder moment bezig is, hè, om naar ons toe te komen in zijn woord, door zijn geest. En wellicht kunt u er nog meer mogelijkheden aan toevoegen, soms ook door een heel bijzonder gebeuren, een prachtig lied, of zelfs door een mens heen kan hij tot je komen en je soms ook wakker schudden en appelleren. Maar wat ik vanavond wilde zeggen is dat we moeten oppassen, want dat hoor je nog wel eens aangeven, dat we haast gaan leven, joh, van ja, we leven nou al zoveel eeuwen. Het gaat al zo lang aan, wanneer komt dat nog? Wanneer wordt dan dat rijk uiteindelijk werkelijkheid? Die vraag kan je soms zomaar overmannen. Wanneer? Los nog van het hoe en het wat. Daar zijn we vaak heel benieuwd naar. Maar wanneer? Na zoveel eeuwen al en zoveel ingrijpende gebeurtenissen in de geschiedenis. Mensen komen dan vaker op, hè, dat de Joden, het volk van Israël, gaandeweg allemaal hebben doorgemaakt. Hè. Sommigen die pakken ook een rekenmachine bij en die gaan al allerlei gedachten ventileren van wanneer dit dan zou moeten gebeuren. Er was ooit al een voorganger die zei van die dacht dat het in de periode zou zijn dat hij nog in leven was. Ja, dat vind ik toch ook allemaal gevaarlijk tegelijk om dat zo te benoemen. Ik weet niet, want zelfs Jezus geeft aan dat hij er niet van op de hoogte is. Dus hoe zouden wij kleine mensen dat dan in de hand kunnen krijgen? Laatst, en er gebeurt ook niets bij geval, zeggen we wel, raakte ik tijdens een pastoraal gesprek in Oogveen zo in gesprek over Israël. Dat gebeurt nu wel vaker. Maar juist ook inzoomend op die vraag, hoe lang is dat nou zo vergaan voor dat volk in Egypte, met al die zorgen die Israël daarbij doormaakte. We hebben het samen vanavond gelezen, in die eerste lezing, dat Jacob wordt beloofd door de hemelse vader, dat hij hen niet alleen naar Egypte toebrengt, maar dat er ook hoe dan ook een moment zal komen dat ze vandaar weer worden uitgeleid en bevrijd. Hebben we ook de herhaling gehoord dat hij dat ook nog eens nadrukkelijk aan Mozes bekend maakt. Maar ja, hoe lang heeft dat ondertussen gebeurd? Nou, ik heb een poosje ook geleden dus een opening van de kerkraadsvergadering en ook een Veenval gemaakt. En toen hebben we er eigenlijk eens een rondje bij gedaan. Zo van, hoeveel jaren zijn er nou voorbij gegaan? En er was iemand die zei meteen 40 jaar. Die dacht natuurlijk aan de tijd van de tocht door de woestijn. En er was iemand die zei van nee, dan moet je aan 70 denken. En een derde dacht dat tussen die tijdstippen 100 jaar lag. En een vierde die dacht dan 400 jaar. Nou, als je dus het gaat lezen, het staat ook waarschijnlijk niet voor niets, althans ik ga er ook vanuit dat het gewoon zo is, in Exodus 12, vers 40, en ook in vers 41 wordt nog eens herhaald, lees je dan dat Israël 430 jaar in Egypte heeft gewoond. 430 jaar, ofwel ruim 4 eeuwen. En dat is natuurlijk een groot getal van jaren. Ik weet niet hoe lang u hier al mag vertoeven in dit land rondom Siddeburen. Maar als wij 70 of 80 of 90 jaar worden, dan zeggen we, dan hebben we al behoorlijke leeftijd geboekt en achter de rug. En je denkt ook, als ze dan gaandeweg al zoveel geslachten, de een zegt dat je 30 of 40 jaar per geslacht moet rekenen, maar denk je, ongelooflijk, ja. Dan wordt het gevaar toch wel heel groot dat je gaandeweg de moed laat zakken. We hebben ook samen gelezen vanuit dat begin van Exodus dat het geen pretje meer was in Egypte. Integendeel zelfs. Dat zelfs die onderdrukking en die jammerklacht van het volk Israël in de hemel werd vernomen. Dat het God aan het hart ging. Dat er zo met zijn Israël werd omgesproken. Zal dat er altijd zo blijven? Ik kan me voorstellen dat je zo hebt gedacht van opa zei het al en mijn vader zei dat ook nog eens. En nu ben ik het ondertussen aan mijn kleinkinderen aan het doorgeven. Ja, het is mooi geklonken tot Jacob en vervolgens is er nog weinig van merkbaar en zichtbaar geworden. Zal die belofte over bevrijding dan voor altijd opgeborgen blijven liggen? Zal, want daar denkt u deze dag ook wel aan, de aangekondigde bevrijder uit Genesis 3, hè, die roep al van de Heere God van mens, waar ben je? En dan vervolgens die moederbelofte, zal die dan toch niet in vervulling gaan? 430 jaar. Ik weet niet of u wel eens in de geschiedenis snuffelt, maar iets terugzoeken van 430 jaar, dat is wel heel lang. Als je het hier in de tijd nog gaat uitrekenen, dan kom je zo'n beetje rond 1550 terecht. Dat was de tijd waarin de reformatie hier in Nederland ook in de startblokken stond. En hier in het nabijgelegen Appingedam begon dat in 1577 tot 1580, dat zijn uitwerking kreeg, dat er het nodig is gesproken om het geloof in Jezus weer bij mensen wakker te roepen. En dat heeft de nodige sporen achtergelaten, hoewel het ook in een poosje dan helemaal uitgebannen werd. Ik heb zelf een poosje in het Groninger archief me in de notulen van de klas is Appingedam verdiept. En die zijn er vanaf 1630, dus dat is nog geen 400 jaar zelfs, laat staan 430, of als u zelfs de woestijntijd erbij wilt tellen, 470 jaar. Maar wat was het nou dat de gemeente toen zo bezig hield, en ook Zitterburen trouwens, men was toen nog echt bezig met die kerstening en met het wegbannen van alle gebruiken uit de Rooms-Katholieke Kerk. En het meest, wat daarbij in het oog sprong, waren de lijkpredicaties, zoals men die noemde. Dat er na ieder overlijden een grote dienst werd georganiseerd. En dat liep ook vaak uit in allerlei drankgebruik en weet ik veel meer. Dat moest ten ene en ten laatste malen worden afgeschaft. Dus wellicht zoals wij nu ook een uitvaart kennen, dat was toen na de reformatie echt uit de boze. Maar goed, dat was toen iets dat speelde. Iets anders, de dag van 26 december werd toen aangeduid als de Stevenusdag. Dat zou je nu ook niet meer direct op de kalender verwachten. Maar hier in Siddeburen was er een dominee Hermanus Tampius. En die ging weg. Die besloot zelfs over de grens heen te gaan naar Oost-Friesland. Om daar predikant te worden. Maar op de een of andere manier heeft hij niet zijn rekening voldaan voor de klassesvergadering. Die moest worden belegd om hem ontslag te kunnen geven. Nu beslist een predikant over een beroep. Maar toen was het gewoon dat de klasses daarover beslisten. En dat de klasses ging toetsen welke gemeente nou het meeste recht kreeg op die nieuwe predikant. Of op die predikant. En hij is dus betrokken zonder dat hij die kosten heeft betaald. Nou ja, dat was natuurlijk een drama. Maar er was één escape. Dominee Tampius, die kon vanwege dat vertrek naar zover niet zijn boekenkast meenemen. En die bleven achter. En daarop werd jaren later alsnog een claim gelegd om die kosten dus te kunnen vereffenen. Ik vermoed, het is al heel lang geleden, dus 1630 praten ze een beetje over, maar dat u dat al lang was vergeten. En daarover niet meer met elkaar sprak. En trouwens, u was vanmorgen samen om het avondmaal te vieren, hoorde ik zo in het gebed ook benoemen. In het voorjaar van 1638 was er een lidmaat, hij heette Lambert Johannes. En die vierde het avondmaal ook hier in Siddeburen. Alleen wat deed die man? Die nam het brood aan en die stak dat in zijn zak. Die at dat niet op, maar die deed dat in zijn zak. En blijkbaar is dat gezien. En dat loopt zelfs uit op een heel gebeuren in de klasses. Ook dat bijzondere voorval, wat ik nog nooit van elders heb gelezen, zal wellicht niet meer bij u bekend zijn. Zo gaan al die dingen gaandeweg weer uit het leven weg. 400 jaar. Ja, wat kan er in zo'n tijd ongelooflijk veel veranderen. Maar dan, we lezen dat vanavond zo samen, na 430 jaar of even daarvoor, begint het toch rond Egypte meer en meer te ritselen. Mozes, die op een heel bijzondere wijze was geboren, dat hoef ik jullie allemaal niet uit te leggen wellicht, en in leven was gebleven, dat was ook al een en al wonder, die wordt geroepen. En het gaat heel wonderlijk, ook vervolgens met zijn opleiding. Het is ook opmerkelijk hoe Mozes reageert. Als u nog eens de tijd hebt, moet u maar eens in Exodus 3 ook verder lezen. Maar als je dat zo leest, ik zal er zo nog wat over zeggen, dan denk je, er komt helemaal nooit meer iets van terecht. Van die hele opdracht en van die belofte, je kunt het wel vergeten. Want Mozes wijst het ook weer radicaal van de hand. Hij ziet zichzelf niet aantreden om nou de leider te zijn om dat volk te gaan uitleiden. Hij heeft zichzelf, of zijn zoon heeft hij vreemdeling genoemd. En zo voelt hij zichzelf ook ondertussen. En misschien denkt u wel, ja, hij heeft het er ook naar gemaakt. Dat hij notabene in zo'n moment en vlaag van woede zijn hele carrière in Egypte in één keer verknalt. Nee, als je Mozes goed blijft bekijken, ook later in de Hebreeën, dan ligt het toch dieper. Dan krijg je toch het gevoel dat Mozes ook uren heeft lopen piekeren. Aan het hof van de farao had hij een uitmuntende toekomst voor ogen. Je kon het bijna niet beter wensen. Of toch ook weer niet. Het was alsof de hemelse vader hem zelf riep. En tot hem sprak: joh, Mozes, je kunt dat niet maken. Dat jij in Egypte met de afgoden van dat land een grote toekomst gaat opbouwen. En ondertussen mij en mijn volk vergeet. Je kunt het niet maken. Die puber Mozes die moet hebben gepiekerd. En hebben gepeinst. Terwijl hij al dat goud en zilver in Egypte zag blinken. Aan het hof was veel te vieren. Althans zo heet het. Het ene feest volgde het andere op. Wat zullen ze ook geprobeerd hebben? Farao of zijn dochter of wie ook. Om hem los te maken. Weg te krijgen. Bij zijn God vandaan en bij zijn geloof vandaan. Wat is er enorm aan hem getrokken. Maar steeds klonk toch weer, of juist steeds meer, de stem van de eerste die Mozes al in dat wankele wiegje juist van het water had gerend. Ik zend jou, ik zend u, Mozes. Je kunt niet hier in Egypte blijven en van de zonde blijven genieten of zo. Dat betekent volstrekt zonder God, zonder zijn wil, een korte tijd van plezier. Misschien wel heel rijk worden, maar het is een vreugde die stopt en die verstomt. Ik zend u. Ga de weg die ik u wijs. Let op mijn woorden. Let op mijn volk. Houd in herinnering dat ik een overeenkomst met dat volk heb gemaakt. Ik voor hen, ik voor jou ook de eerste en de laatste. Het staat vast en zeker. Ik ben, zegt zijn naam ook. Niet passief, maar juist actief. Niet ver weg, maar juist dichtbij. Niet half, maar voluit. Niet voltooid verleden tijd, maar ik ben. Tegenwoordige tijd of zelfs toekomende tijd. Ik zal er zijn. En Mozes voelde zich zo geroepen. En hij blijft afwegen en overwegen. Nu doolt hij al jaren rond als herder van schapen. Minder had je het eigenlijk niet kunnen bedenken. Maar dan ineens hier in Exodus 3 dat vuur. Ik weet niet of jullie wat mee hebt met vuur, maar dat is altijd heel bijzonder. Vuur. Zet ons stil, dan kijk je nog eens een keer extra hoe dat gaat. Je kunt je eraan warmen, maar als je niet oppast, dan zul je eraan branden. Dan moet je ook mensen van de brandweer erbij hebben. Vuur redt en verwoest. En tegelijk, vuur geeft licht en warmte. Vuur herinnert ook aan de kloof. Roept ook op tot afstand die er is tussen God en mensen. Tussen zijn heiligheid en ons vaak godloze, schijnheilige bestaan. Vuur, dat ziet Mozes. Als hij wordt geroepen. Maar het overtuigt nog niet meteen. Integendeel zelfs. Hij stuttert zelfs 5 keer tegen. Als je verder blijft lezen in Exodus 3, dan merk je dat. Dan lees je dat. Het deed mij veel denken aan die 5 lieden van die dominee van Midwolde, maar Mozes zegt ook, ik deug niet gewoon. En ik weet het niet. En weet je, ze geloven me straks ook niet daar. Als ik zeg dat ik door u gestuurd en geroepen ben. Hij zegt, joh, ik kan het helemaal niet. En als laatste, ik weet niet hoeveel niet en u misschien soms hanteert ook in het kerkenwerk. Maar hij zegt als laatste uiteindelijk, ik wil het gewoon niet. Je kunt van alles bedenken. Maar zoek maar een ander. Ik wil bij de schapen blijven en geen volk leiden. Nou ja, je kunt wel aanvoelen dat de spanning enorm stijgt. Mag ik wel zeggen dat u een nieuwe kerkgebouw, dat die ook niet aan warmte ontbreekt. Maar dat hij wel warm zou kunnen samen zijn. Maar hij wil dat niet. En dat zou dus betekenen dat die belofte, als het op Mozes aankomt, alsnog helemaal in het water gaat vallen. En toch, natuurlijk vanavond met name gezegd hebben, toch gaat de Heere God door, beste mensen. Hij blijft zich inzetten voor zijn volk. Hij heeft ter degen staat er zelfs. De ellende gezien en het gejammer gehoord. Hij laat het er niet bij zitten. Ook al denkt Mozes nou ben ik er klaar mee. Nou is het over en uit. Al moet het dan 4 eeuwen duren. Soms wil je wat aan je kinderen meegeven. Misschien nog aan je kleinkinderen of achterkleinkinderen. Maar 4 eeuwen gaat wel heel ver. De Heere God die zegt wat hij doet. En hij doet wat hij zegt. Ik zal. Zo staat het hier, al in het eerste Bijbelboek en in het eerste boek van het Evangelie, lees je het ook regelmatig weer, dat hij dwars door wonderen heen juist, hè, bijzondere situaties ook. Ook al van, ja, Jozef die ook weer een beetje wat staat te twijfelen van moet ik daar nou wel in meegaan. Maar als dan de wereld nacht al ruim 7 eeuwen sinds Jesaja heeft aangehouden, dan stuurt hij zijn eigen zoon. En hij wil ook vandaag hem tot ons sturen. Dat mag ook een bevrijdende roep uiteindelijk van Advent zijn. Ik kom. En dat zegt hij tegen ons allemaal. Met de vraag ook om daar met recht een uitroepteken achter te zetten. Een enorme ontknoping uiteindelijk in dat laatste stukje van het boek van de toekomst. Ineens vallen de gedachten van Jezus zelf, en je hoort ook de Vader in en bij spreken, en uiteindelijk ook de bruid, de gemeente van Christus en de Geest, die samen niets anders kunnen uitroepen dan die bede: kom. Heer Jezus, maak toch een einde aan dat wachten, die wij al veel langer dan 4 eeuwen ook verwachtend zijn. Kom, Heer Jezus. Doe het ons hier en nu, vandaag en morgen, bemerken dat u onderweg bent. Dat u ons, ook te midden van al die dingen die onze aandacht vragen en ook dreigen af te leiden, wakker schudt en wakker maakt. Voor die beloften die openstaan, maar even zo voor het uitdragen daarvan. En niet te snel weer naar een ander gaan zoeken of kijken. We hoeven niet op een bijzonder woord of zo te wachten. Hij roept ons, sterker nog, hij beroept ons om in de dienst juist hem aan te kondigen. Hem aan te zeggen, hem te prijzen. Ons, ook in ons leventje, ook voor de laatste etappe soms heel nadrukkelijk af te vragen wat zijn wil daarmee nu is. Dat we een adventgemeente mogen zijn. Niet maar voor 4 weken, maar uiteindelijk het hele jaar. Dat we die belofte echt op ons laten inwerken, beste mensen. Het zal geschieden. Zeker nogmaals, het kan lang duren. Langer dan wij kunnen overzien. 470 jaren tussen de uittocht en de intocht uiteindelijk. Maar je ziet het hier wel als bij een garantiebewijs aangekondigd. Het gebeurt. En ik vind het ook heel mooi uiteindelijk, voor al die obstakels die wij soms in het leven tegenkomen. En die ons soms de weg beletten en moeilijk maken. Noemt hij zijn naam al. Ik ben er. Ik zal er zijn. Ik vind het in dat lied zo mooi aangegeven. Adembenemend. Dichtbij. Onnoembaar aanwezig. Recent is er in Hoogveen weer een jonge vrouw van, althans wat is jong, maar van 66 overleden na die verschrikkelijke ziekte. En die leefde heel sterk bij dat lied, die toekomst vol van hoop, eigenlijk al vanaf moment 1. Als haar laatste woorden, haar testament, gaf ze aan alle die daarbij aanwezig waren aan, als ik u ontmoet, dat komt uit dat lied ook, hè, van Heere, kom tot u, als ik u ontmoet, dan vind ik rust bij u. En dat vind ik zo'n diepe, treffende gedachte uiteindelijk. Als ik u hier vandaag, morgen mag ontmoeten, nergens zoveel rust als daar. En het kan dan misschien ondertussen maar voortduren. Als je zo dicht met en bij hem mag leven, ja, dan mag je ook uit zijn vrede voortreizen naar zijn toekomst. Zelfs verzekerd van de geest, zoals Jezus het ook zei, die paasmorgen, tegen die paasmiddag en avond, tegen die leerlingen, vrede, zei u, ontvang mijn geest. Wordt daardoor bemoedigd. Hij zal u en jou vandaag en morgen leiden. Maar wees daarom, ook al duurt het advent wachten lang, nooit bevreesd. Amen. Laten wij samen zingen met die 440... Ga stille in de landen, uw koning tegemoet. De intocht is op handen van hem die wonderen doet. Gij die de Heer verwacht, laat ons voor alle dingen hem ons Hosanna zingen. Hoe het ook gaat, hij komt. Hij komt met macht. 440, daarvoor zingen we de eerste twee coupletten. Danken en bidden. Vader in de hemel, u willen we danken dat we hier bij elkaar mochten zijn en dat we hier samen uit de Bijbel mochten lezen, dat we hier samen ook mochten antwoorden, mochten zingen, dat we het samen zelfs aan elkaar mochten doorgeven, dat u zich laat vinden in het woord, in een avondmaal en in doop. Dank u wel dat u zich om ons bekommert. Dat niet alleen van Israël, maar ook van de volkerenwereld uiteindelijk de ellende bij u hoorbaar, zichtbaar werd. En dat u daarvoor uw zoon ook hebt gestuurd en gegeven, zelfs overgegeven tot in de dood. Omdat wat wij juist niet kunnen, ons van zonde bevrijden, om dat juist te komen doen. En dat blijft ook zo'n mooie bezigheid van hem als je het evangelie leest. Zoals hij op zoek is naar mensen die naar hem uitzien. Die de dag van hun leven willen meemaken. Die het min of meer van de daken roepen. Hij komt. Hij komt eraan. En zo mogen wij in verwachting ook van hier gaan. Dat niet de besluiten van onze heersers het laatste woord zullen hebben, maar dat uiteindelijk hij de koning van alle koningen is en zal komen op uw tijd, die wij niet kunnen nadenken. Maar wij wel mogen zingen en dan mogen bidden ook, ook met degene die al zijn heen gegaan ook, om het geloof, de martelaren, dat die dag spoedig mag komen. Want het lijkt alsof de hele wereld in elkaar draait. En wij er in ieder geval niet meer uitkomen. Vader, zo willen we bidden, juist ook in deze tijd, zo tegen het einde van het jaar, dat niet de onvrede in het klein of in het groot blijft voortgaan. En dat er iedere dag weer mensen sneuvelen vanwege al dat wapentuig dat wij fabriceren. We bidden voor uw volk Israël. We hebben het samen geconstateerd na eeuwenlang dat die belofte vervuld was. Israël heeft veel meer beloften gekregen. We gaan binnenkort dat uitzingen dat Jezus geboren is, ook die belofte is vervuld. En Paulus die schrijft gaandeweg ook over Israël, dat het Heer Jezus zal aannemen. We zien er naar uit naar die dag, naar die toekomst, om met uw volk uiteindelijk voor altijd juist te leven bij u en voor u. En door u en van u. Geef vrede voor Israël, maar ook voor de volken daar rondom. Soms lijkt de opgave te groot voor ons mens om eruit te komen, maar wilt u zelf uw geest daarbij geven? Opdat er besluiten komen die naar uw wil zijn. Vader, willen ze ook voor elkaar bidden. U weet wat ons ook het meest bezighoudt. In ons gebed of in ons dagelijks bestaan. Of hoe ook. Wilt u naar ons omzien? Wilt u ons van uw kracht doen ervaren? Juist in onze zwakheid. Dat uw genade voor ons genoeg is. Voor tijd en voor eeuwigheid. En maak dat wij blijven uitzien. Misschien wel door de dakvensters van ons leven. Naar uw toekomst. Naar de vervulling van Advent. Hoe lang het dan ook duurt. Met de geest. Het meebidden, kom. Kom, Heer Jezus. Dat uw koninkrijk komen. Kom toch haastig. Maranatha. Amen. U mag uw gaven geven. Tenminste, dat gaan we nu denk doen, hè? En dan willen we ons laatste lied hier zingen. Ik begreep dat jullie ook graag een ander lied dan uit de nieuwe bundel zingen. En ik dacht, wat kunnen we dan op deze avond mooier zingen dan het lied van Johannes de Heer zelf. Geschreven op de melodie van een Russisch volkslied. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. Dat de heiland op de wolken weerkomt met bazuingeschal. Welke vreugde zal het wezen als mijn oog hem schouwen mag en mijn oor zijn stem zal horen op die grote, blijde dag. Zo heen reden, zeiden we tegen elkaar, we zijn heel benieuwd naar hoe het er nu uitziet in jullie nieuwe vernieuwde kapel. En daarbij bleef voor mij sterk de vraag leven,
hoe zal het met akoestiek hier zijn? Hoe zullen we hier kunnen zingen of niet? Want in die moderne kerk is dat vaak best wel moeizaam, maar ik weet niet, de pannen liggen er nog op, geloof ik. Maar we hebben flink gezongen met elkaar. En ik hoop dat jullie hier nog een lange tijd samen veel vreugde mogen beleven, juist in ontmoeting met God. Want hij wil hier ook bij zijn. En hij wil door ons geloofd en geprezen worden. En hij wil zich hier ook bekendmaken. En dat blijft het belangrijkste in ons leven. Hij wil met ons mee vanavond naar huis en morgen. Naar de dingen van school of het werk of wat er ook nog wacht. Hij wil ons door zijn zegen omzomen. En ontvang daarom in geloof die zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de grote liefde van God onze hemelse Vader. En de vervulling met de Heilige Geest, die zij en die blijven met jullie allemaal. Amen.